Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Langs de Blauwe Donau,
een programma van Radio Maria.
Met de steun van Radio Maria Hongarije. Naar aanleiding van het Eucharistisch Congres in Budapest.
Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, hartelijk welkom in deze tweede uitzending langs de Blauwe Donau naar aanleiding van het internationale Eucharistische Congres van 5 tot 12 september 2021 te Budapest. Het congres werd dus een jaar uitgesteld omwille van de coronacrisis. En daarom, zoals vorige keer vermeld, zenden we de reeks opnieuw uit, wat bijgewerkt, elke dinsdag om 10:30 met herhaling elke zaterdag om 20:00. En u weet het al, een uitzending telkens in twee grote delen. Voor eerst de geschiedenis van Hongarije en, zoals u al kon horen, reeds een bijzondere start, helemaal anders dan onze West-Europese geschiedenis. En een tweede deel van de uitzending, het getuigenisvolle leven van priester István Reguczi uit het boek Een zwerver voor God. En zo stel ik voor verder te gaan met de geschiedenis van Hongarije. Het vatte aan met de inval van de Hunnen in Oost-Europa rond 370 na Christus, na een tocht van 6.500 kilometer, soms vanaf de Grote Muur van China. Denken we aan Attila uit onze geschiedenisboeken. Ze eindigden onder andere in het grote gebied genaamd Karpatenbekken of Pannonische Vlakte. Een zeer grote vlakte waarbinnen naast Hongarije ook Oost-Oostenrijk en zelfs delen van Oekraïne, Roemenië, Servië en Kroatië inpassen. Een vlakte omringd door de Alpen en de Karpaten en waarbij deze mooie Donau het gebied ongeveer door midden splitst. We hebben gezien hoe in de 6e eeuw de Avaren verschijnen, ook uit Azië, met de Onnehoeren, waarvan de naam Hongaren is afgeleid. Maar uiteindelijk zijn het ook afstammelingen van de Hunnen, dus verre familie, en zij nestelen zich grotendeels in dat grote Karpatenbekken. En dan is er een derde fase. Buiten dat bekken zien we in de eerste helft 9e eeuw, in het gebied genaamd Etelkus, die je vandaag kan situeren ongeveer in West-Oekraïne, het rijk van grootvorst Almos en diens zoon Arpad. En ook zij stammen af van de Hunnen en werden ook in de tijd verdreven uit Centraal-Azië. En zij komen later terecht in het Karpatenbekken en verbroederen met hun familiegenoten en de basis is gelegd voor het land Hongarije met hun eerste grote vorst Arpad, die heerste van 850 tot 907 na Christus. En zo startte deze dynastie van de Arpaden, die zou duren tot in 1301. Tot zover deze zeer beperkte samenvatting. En we vervolgen onze geschiedenis van Hongarije, want achter al deze veroveringen en politieke gebeurtenissen kiemde toch ook een christelijk zaadje. En daarvoor moeten we op bezoek bij de heilige Methodius, geleefd in de tweede helft van de 9e eeuw. Samen met zijn broer, de heilige Cyrillus, waren zij monniken zeer actief in Oost-Europa. En in de biografie van de heilige Methodius is te lezen dat een grote Hongaarse vorst al lang voor de verovering van het Karpatenbekken de heilige Methodius ontmoette. En daarin wordt vermeld hoe deze vorst, deze prins, deze heilige monnik zeer respecteerde, hem vele geschenken schonk en hem vroeg voor hem te bidden. En zo is geweten dat het stamhoofd, namelijk July, reeds in 950 werd gedoopt. En vermeldenswaardig is dat diens dochter, Sarolta, gehuwd was met grootvorst Geza, een achterkleinzoon van de grote stichter van Hongarije, de grootvorst Árpád. Maar toch gebeurde de evangelisatie, die vanuit het Westen kwam, zeer moeizaam tot gang in deze streken. En dit ten gevolge van vele rivaliteiten binnen de Westerse bisdommen. Zo verhinderde keizer Otto I de Grote van het Westerse Heilige Roomse Rijk, de missionering van een zekere priester Zacchaeus in het Hongaarse gebied. Zo verhinderde in 972 de bisschop van het Duitse Passau de Hongaarse missie van monnik Wolfgang. Een echte doorbraak gebeurde er na een bericht van grootvorst Geza aan de Westerse keizer Otto dat hij zich wilde laten dopen. En de keizer zond monnik Bruno van St. Gallen in 985. Deze monnik verbleef dan ook aan het hof, maar kon niet over vele medebroeders rekenen om een massale evangelisatie van het volk in dat Karpatenbekken uit te voeren. Maar de motivatie van de doop van de vorst was waarschijnlijk ook niet zo zuiver. En zeker speelden politieke redenen mee, omdat het land tussen, zoals we reeds gezien hebben, gelegen is tussen het Westerse Heilige Roomse Rijk en het Oostelijke Byzantijnse Rijk. En de biograaf van zijn zoon, de latere Heilige Koning Stefanus I, beschrijf toch dat grootvorst Geza verschillende goden bleef aanbidden. En toen zijn bisschop hem van deze praktijk beschuldigde, antwoordde hij dat hij machtig genoeg was om dat te mogen doen. Vorst Geza stichtte ook nergens bisdommen, uitgenomen op het einde van zijn leven een Benedictijnenabdij. Hij was ook gekend voor zijn wreedheid tegenover zijn onderdanen, maar dan toch meer genadig voor de christenen. Zo liet hij alle militaire leiders in zijn leger dopen, maar bedreigde en intimideerde hen die Gods weg niet wilden volgen. Anderzijds poogde hij toch zoveel mogelijk te onderhandelen met de buurlanden voor vrede tussen de vele oorlogen in, maar daar ga ik nu niet dieper op in. We kunnen zeggen om te besluiten dat grootvorst Geza ergens de weg heeft bereid naar het christendom. Volgens de heilige Bruno van Kwertvoort, leerling van de heilige Adalbertus, bisschop van Praag, en patroonheilige van Hongarije, we komen er later op terug, werd het christendom in Hongarije vooral geïntroduceerd door Sarolta, de vrouw van grootvorst Geza. En uiteraard, daar gaan we ook over vertellen, door hun zoon, de heilige koning Stefanus. Een belangrijke persoon tijdens het bewind van grootvorst Geza, die we al eventjes hadden vermeld, is de heilige Adalbertus. Hij betekent een perfect voorbeeld van de samengang tussen de volkeren van Midden-Europa en het christendom in het Westen. Sint Adalbertus werd geboren in 956 in het hertogdom Bohemen, met als hoofdplaats Praag. Hij komt uit een Tsjechische adellijke familie langs vaderskant en langs moederskant van de Duitse westerse keizer Otto de Grote. Na zijn studie in Magdeburg diende hij als priester bij de eerste bisschop van Praag, Dietmar. En hij was verbaasd over de kwellende bekentenis van deze bisschop op zijn sterfbed over hoe zwak hij was geweest in de uitvoering van het evangelie. Na de dood van bisschop Dietmar wilden het volk en de prins van Bohemen dat Adalbertus, gekend als een vrome priester, de bisschopszetel zou bezetten. En alzo is geweten dat Adalbertus na zijn bisschopswijding op blote voeten Praag binnenstapte. En hij bezocht de zieken en de gevangenen, nodigde elke dag 12 arme mensen rond zijn tafel uit en bracht lange uren door met bidden in de kerken. Toch bleef hij machteloos tegenover de soms vrede heidense tradities. En vooral bij zijn pogingen deze tradities te bannen, kreeg hij zelfs geen steun van de prins en de edelen, nog van een deel van het volk. Zo stond hij achteloos in het bestrijden van de polygamie nog sterk aanwezig bij de plaatselijke edelen, maar ook tegen het huwelijk van priesters. Zo moest hij tot 2 maal toe Praag ontvluchten en werden zelfs de meeste van zijn verwanten vermoord. Zo vluchtte hij 2 maal naar Rome, maar op vraag van de toenmalige paus keerde hij in 992 terug naar Praag. Maar in 997, tijdens een missie onder de heidense Pruisen, werden hij en zijn metgezellen vermoord. Adalbertus' leven was blijkbaar een reeks mislukkingen. En toch waren er verrassende, onverwachte en belangrijke vruchten. Zo kon hij toch een klooster stichten te Brefnov, vlakbij Praag, en dit klooster betekende eeuwenlang het stralende centrum van het christendom, van de wetenschap voor heel Midden-Europa. Vele vrome bisschoppen en monniken kwamen uit dit klooster. Maar de belangrijkste vrucht van het leven van bisschop Adalbertus is wel koning Stefanus, koning István, de eerste christelijke koning van Hongarije. En zo keren we terug naar het Karpatenbekken, waarin Hongarije ligt en waar grootvorst Géza, dus achterkleinzoon van de stichter Árpád, de plak zwaaide. En hij had dus een zoon, Stefanus genaamd. En zo bracht bisschop Adalbertus de winter van 994-995 door in Hongarije, in de stad Esztergom. Het ligt een 50 kilometer ten noorden van Budapest, langs de Donau, en is al eeuwen veelal de hoofdplaats zowel van de koningen als later van de aartsbisschoppen. En hij had gehoord over de gastvrijheid van vorst Géza, de vader van Stefanus. Hij had ook vernomen hoe deze vorst toch wel wat open stond voor het christendom, en na zijn pijnlijke ervaringen in Praag wilde Adalbertus pogen om een sterk en opkomend christendom in Hongarije te verwezenlijken. En zo maakte hij kennis met zoon Stefanus, die toen ongeveer 25 jaar oud was. Hij voerde vele gesprekken met de jonge prins over Rome, over de paus en vooral over Jezus en het evangelie. Deze bisschop Adalbertus had een grote en diepe invloed op het geloofsleven van de jonge prins Stefanus. En het is niet toevallig hoe later koning Stefanus de belangrijkste kerk van Hongarije, de basiliek van Esztergom, toewijde aan de heilige Adalbertus, zijn meester en voorbeeld. Het leven van de heilige Adalbertus leert ons vandaag de dag zelfs dat, ondanks ogenschijnlijke mislukkingen in je leven, alles wat werkelijk waardevol en authentiek was, op een dag toch zijn vruchten zal hebben. En deze vruchten in de persoon van Stefanus zullen we aanhalen in een volgende aflevering over de geschiedenis van Hongarije.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Maria.
István Rigőci. Een zwerver voor God. U vertelt door Mark van Horik.
Beste vrienden, we gaan verder luisteren naar het levensverhaal van priester István Rigőci. Geboren in 1915 in het Hongaarse Látrány aan het Balatonmeer als jongste van twee oudere broers, Ladislas of Laci en Emmerik of Imi genaamd. Nog voor zijn geboorte werd zijn vader gemobiliseerd en keerde pas na 6 jaar als een gebroken man, zowel fysiek als mentaal, terug naar huis. Ondertussen woonde het gezin bij de moeder van moederszijde in de molenarij. Maar de moeder verkoopt alles en belegt het geld, maar door een zware devaluatie komen ze in de armoede terecht. En de vader beslist te verhuizen naar de stad Budapest.
Het was de eerste maal dat ik per trein reisde. Alles was zo nieuw. Het was of ik aan het venster van ons compartiment kleefde om het voorbijzuizend landschap te zien en een laatste vaarwel toe te wuiven aan het golvende Balatonmeer. Toen we het Ooststation binnenstoomden, keek ik vol bewondering naar de wijde overdekte ruimte, waar ik haast verloren geraakte tussen de kruiers en de vloed van reizigers. Eens op het Barosplein, met zijn hoge huizen, was het niet ver meer. We sloegen de eerste zijstraat in, waar in een hoekhuis van de Garai-straat voorlopig onderdak vonden, in een onderverhuurde kamer op het derde verdiep. Voorlopig, zo dachten we tenminste, maar er gingen enkele jaren voorbij voordat we aan een ruimere kamer konden geraken. Het was zo vreemd na het vrije dorpsleven en vooral na de wijde onbegrensde horizon van het Balatonmeer. We logeerden met ons vijf in een kleine kamer, met als enige meubels een bed, een kleine kast, een tafeltje en twee stoelen. Het kamertje gaf uit op een keuken, eigendom van een oud vrouwtje, de onderverhuurster. Van haar mochten we eenmaal per dag de keukenkachel gebruiken. Daarmee begon voor ons het ongewone en miserabele stadsleven. Vader, ziek en zwak, kon geen werk vinden. Het was weer om ons moedertje, die de volle last te dragen had, om ons gezin te onderhouden. In het begin hernam ze wat ze in Zamardi had gedaan. Naar het platteland reizen, om er enkele huishoudelijke artikels te verwisselen voor eetwaren, die ze dan gedeeltelijk verkocht en de rest hield voor ons levensonderhoud. Die dagen voelde ik me erg verweest. Imi en Laci konden er beter tegen. Vader was wel meer minzaam tegenover ons, maar ik zocht overal ons moeder. Eens gebeurde het dat zij langer dan haar gewoonte wegbleef van huis en we gingen haar opwachten in het station. Meerdere treinen waren binnengelopen en de avond viel, maar geen moeder te zien. Wij wachtten en keken reikhalzend. Toen een spoorwegbediende ons vroeg waarom we hier stonden te luieren en zei dat de volgende trein morgen vroeg zou binnenlopen, durfden we niet naar het huis meer. Ik vreesde dat we een rammeling zouden krijgen van vader. Laci, onze oudste, stelde voor dat we op verkenning zouden gaan in de wijde wereld. Zelfs nu weet ik niet wat hij op het oog had. We gingen maar de ene straat uit en de andere in, totdat we in de armen liepen van een politieman met lange knevel. Hij vond het verdacht, 's nachts drie kleine jongens in de straten te zien flaneren. Op zijn vragen kreeg hij zulke verwarde antwoorden dat hij ons naar het politiecommissariaat bracht, waar de nachtwaker na een korte ondervraging ons in een cel opsloot. Het was een grote zaal met vele houten britsen, waarop enkele verdachte en in lompen gehulde vagebonden lagen te snurken. "Klim daar maar op," bromde de agent. "Morgen als de commissaris komt, zal je wel alles bekennen bij de ondervraging." We waren doodop en hongerig. Er lagen geen dekens. Dus dan maar samen kruipen om het warm te hebben en zo vielen we gauw in slaap. 'S morgens werden we gewekt omdat de ijzeren deur met gekletter openzwaaide. De wachtmeester riep dat we ons moesten gaan wassen. Het was allemaal zo vreemd, zo ongewoon voor ons. Gelukkig dat een van die vagebonden ons onder bescherming nam. Het leek erop dat hij reeds geruime tijd in deze cel had vertoefd, want hij gedroeg zich alsof hij zich hier thuis voelde. Een oppervlakkig toilet, een kom warme soep en een broodje deden ons deugd. De ganse voormiddag verliep in wachten. De ene na de andere werden onze celgenoten geroepen of teruggebracht. Eindelijk waren wij aan de beurt. We stonden alle drie voor een streng kijkende onderluitenant van de politie. Nu vielen er geen uitvluchten te zoeken, want de afzondering in de lugubere cel had onze lust om de wereld te zien helemaal ontnomen. Vooral Lazzi werd ondervraagd, hij als oudste. De onderluitenant noteerde enkele dingen en ook ons adres. We gingen zitten in de wachtzaal. Een agent werd uitgestuurd om vader te halen. En toen deze ons zag zitten, keek hij ons droevig aan, als wou hij zeggen: "Moet ik jullie nu in handen van de politie zien?" De onderluitenant sprak een strenge vermaning uit. Hij die gesuggereerd had de wijde wereld te gaan verkennen, zal ervan langs krijgen. We keken elkaar verbijsterd aan. Lazzi zag er een tenger, spichtig ventje uit. Imi ook maar dunnetjes. Ik gaf de indruk van een mini-atleet. De onderluitenant bekeek ons één voor één. "Was jij het niet, kleine schurk?" wees hij naar mij. "Wel ja, ik was het." "Ik dacht het wel," zei vader opgelucht. "Naar buiten dan," beval de onderluitenant. "Jullie in de wachtzaal. Wachtmeester, breng maar de matrak en doe je werk." De wachtmeester moest het geen tweemaal gezegd worden. Hij scheen er geoefend in te zijn. Hij bracht een stoel. Ik moest erop steunen en de slagen suisden weldra neer. Ik uitte nu en dan een gesis, doch de tranen kwamen pas toen de wachtmeester me uit de kamer gooide. Lazzi was de eerste die naar me toe kwam om me te omhelzen. De politieman na een onderhoud met vader zei me: "Nou, ik zend de wachtmeester nog eens naar je huis voor een rambling. En als je je niet betert, komt hij elke week." Lazzi was echt schattig. Hij streelde me en vroeg: "Deed het veel pijn?" Mijn vader zei alleen maar: "Dat was soldatenwerk, mijn zoon. Je zal nog meer slagen krijgen in dit leven." En hij had gelijk, mijn goede vader. Nauwelijks bereikten we de Garai-straat, of ons moeder kwam ons tegemoet roepen. "God dank, hier zijn jullie terug. Wat is er gebeurd?" Met de zonnestralen op haar hoofd bemerkte ik met hoeveel zilveren draden ze reeds getooid was. Ze sprak haastig en stotterend. Toen ik de buurvrouw om inlichtingen vroeg, vertelde ze me dat alle drie de kinderen verdwenen waren en ook dat een politieagent hier geweest is. Ik wist niet waar gelopen en ben zelfs in de kerk geweest. God dank dat jullie terug zijn, mijn schatten. Vader vertelde zenuwachtig het gebeurde en ook dat de wachtmeester me een rammeling had gegeven, op bevel van de onderluitenant. Man, hoe heb je dat kunnen toelaten? Zei ze geërgerd en ze omhelsde en kuste me. Waarom heb je dat gedaan, lieve jongen? Waarom zijn jullie weggelopen? Vroeg ze aan Latsi. Niemand antwoordde. Alleen ik fluisterde in haar oor. Lieve moeder, zonder jou konden we het niet uithouden. Moeder keek me aan, zo vol begrip. Ik ga niet meer van hier weg. Ik zal hier werk zoeken, sprak ze tot vader. Kort daarna engageerde moeder zich als wasvrouw aan het hospitaal, in de Bethlenstraat. De wachtmeester, trouw aan zijn belofte, verscheen dezelfde week met zijn matrak. Tot mijn groot ongeluk was mijn lieve moeder niet thuis. Ze zou me ongetwijfeld verdedigd hebben, en zo kreeg ik er opnieuw van langs. Dat was het trieste begin van mijn openbaar leven in Budapest. We hadden een uitzichtloze winter in het vooruitzicht. Zonder fatsoenlijke schoenen, nog winterjas of pullover. In ons kamertje stond er zelfs geen kachel. Wat zouden dan anderen met een kachel doen, gezien we geen geld hadden om brandstof te kopen? Gelukkig bezaten we een paar warme dekens en twee stroozakken. 'S Nachts tenminste hadden we het warm. En moeders maandloon beliep 30 pengeu. En ze kreeg haar middagmaal in het hospitaal. Wat mogelijk was, ontzegde ze zichzelf en bracht het mee naar huis. Op een avond kwam ze thuis, stralend van blijdschap. Kinderen, deze avond hebben we een feestelijk maal. Luister wat er gebeurde. Toen ik het hospitaal verliet, gleed ik uit in mijn grote haast. En jullie maaltijd kwam op het voetpad terecht. Gekookte bonen en een stuk varkensvlees. Ik had me ook nog bezeerd. Maar wat me het meest bedroefde was, dat ons avondmaal daar zomaar op de straatstenen lag. Een heer hield me bereidwillig recht. Ik hoop dat het niet erg is. Voelt u geen pijn? Ach, ik weet het niet echt. Het ergste is dat ik nu geen avondmaal heb voor mijn kinderen. Hier ligt het. Oude heer haalde een 10 pengeu biljet uit zijn brieventas. Hij stopte het geld in mijn hand en verdween zo vlug dat ik niet eens de tijd had om hem te bedanken. Aanstonds ben ik gaan winkelen. Glimlachend haalde moeder heel wat goede dingen uit haar tas. Witbrood, spek, charcuterie, boter en kaas. Zoveel goede dingen hadden we sinds lang niet meer op tafel gezien. Moedertje bekeek ons een wijl en zei: Kinderen, vergeet nooit dat er op de wereld niets mooier bestaat dan anderen te helpen. En dan omhelsde ze mij en zei fluisterend: Zal je je best doen, Pitiu, om altijd een goed mens te zijn? Latsi had reeds 4 studiejaren van de lagere school doorlopen en moeder wou hem ten allen kosten naar het gymnasium zenden, ofschoon dit onmogelijk scheen. Op school had de pater godsdienstleraar hem opgemerkt. Vanaf dat ogenblik ging Latsi iedere dag naar de kerk van Erzsébet Fáros om de mis te dienen. En of hij 4 was. Op zekere dag nam hij na lang smeken mee en hij nam me mee naar de sacristie. De oude koster van de kerk heette Károly Bácsi. Nauwelijks had ik me wat beduust als Pitiu voorgesteld, of ik viel in de gunst van het oude klooster. Mag mijn broertje ook de mis dienen? Waagde Latsi op de man af. Indien we een kleine soutane vinden, waarom niet? Zei de koster, terwijl hij zijn lange witte knevel krulde. De soutanes waren allemaal te lang. Toen hij mijn ontgoocheling zag, troostte hij me en gaf me moed. Nou, dat geeft niet, mijn peuterke. We spelden de soutane wat op. Wat was ik fier en blij met die rode soutane, met het witte koorhemd en de schoudermantel. Intussen vertelde Latsi dat we thuis reeds hadden geoefend, en toen de abt-pastoor de mis kwam opdragen, werd ik zomaar als de kleinste koorknaap voorgesteld. De grijze pastoor met gouden kruis en ketting bekeek me stilzwijgend en begon zich aan te kleden. Wel, mijn eerste opgang tot het hoofdaltaar was een onvergetelijke gebeurtenis. Met die lange rok kon ik slechts kleine stapjes zetten, want ik trapte er voortdurend op. En zodra ik knielde, viel ik op mijn gezicht. Dat was nog niet het ergste, want toen ik op het laatstjes aandringende trappen opklauterde om het zware misboek naar de evangeliekant over te sjouwen, haperde ik weer in die lange rok, zodat ik met misboek en al van de altaartrede rolde. Pastoor Abt Nowak draaide zich kwaad om. Stommerik, waarom heb je dat zware boek aan de kleine toevertrouwd? Dat was mijn eerste kerkactiviteit. Ik zou vele jaren iedere dag in dienst staan van het altaar, gezien vader Abt na de mis me vriendelijk toelachte. Zo werd ik koorknaap in de kerk van Erzsébet Fáros. We waren reeds met meerdere koorknapen toen Károly Bácsi op zekere dag plechtig aankondigde: kinderen, de advent is nabij en iedere morgen is er een mis te 6 uur. Hij die het meest getrouw en het meest stipt in de Rorate aanwezig is, krijgt als verrassing een mooi kerstgeschenk. Aanstonds vertelde ik dit aan moeder en of zij me op tijd wou wekken. Dat is fijn, zo kunnen we samen op stap gaan, want ik moet vroeg in het hospitaal zijn. Dus we gaan samen naar de kerk, want ik wil ook graag in die ochtend mis zijn. Jouw grootmoeder heeft dikwijls gezegd dat zij, die in de ochtendmis aanwezig zijn, alles kunnen verkrijgen van Jezus. Heb je het ook gekregen? Wat heb je gevraagd? Zeker heb ik het gekregen. Ik heb aan Jezus schattige kinderen gevraagd en nog iets anders, maar dat vertel ik je later wel. Vanaf die dag stonden we vroeg op, en als het me soms moeilijk viel, fluisterde moeder in mijn oor: Pietiu, wat heb je beloofd? Latsi en Imi lagen soms zo diep onder de dekens verscholen, dat ze moeilijk eruit te krijgen waren. En moeder wou ze niet dwingen. Gelukkig dat Károly Bácsi me hielp met een paar stevige laarzen, en nu mocht het regenen of sneeuwen, ik trippelde blijgezind naast moeder onder haar warme sjaal. Ik weet niet hoe het mogelijk was dat een kleine jongen, zonder winterjas en in korte broek, het kon uithouden in die ijskoude kerk. Van Károly kreeg ik 2 warme soutanes, en zo konden de koude marmeren altaartreden me niet deren. Bij het gerinkel van de bel en het zachte orgelspel hief de gelovigen het Rorate, doud hemelen doud, aan, en dan had ik het er iets lekker warm. Mijn gedachten waren voortdurend bij dat fameuze kerstgeschenk dat beloofd was, en ik was er bijna zeker van de winnaar te zijn. De andere misdienaars bleven regelmatig weg, ofschoon we toch soms met z'n achter rond het altaar stonden. Ik dacht er ook over na wat ik het Jezuskind zou vragen, want moeder had me verzekerd dat ik alles mocht vragen en het zou verkrijgen, als ik trouw in de mis aanwezig was. Abt Nowak bezat een prachtig uurwerk aan een zware vergulde ketting. Iedere morgen zag ik het glinsteren als hij het voor zich op het altaar legde. Dat was mijn droom. Mocht het Jezuskind me ook een zulk mooi uurwerk brengen? Ik werd zelfs het getik al gewaar. Dat zou een mooi geschenk zijn. Dan natuurlijk kwam de vraag bij me op wat ik ermee zou doen. Op kerstavond onder mijn kussen leggen om het getik te horen en dan op kerstdagsmorgens het aan de moeder geven. Wat een verrassing voor moeder. Ze kon ermee doen wat ze wilde en ze zou zeer gelukkig zijn. Ik telde de dagen af, zo hevig was mijn verwachting, en zo bereidde ik me voor op kerstavond arm aan beloften. En toch, de voorzienigheid zorgde voor een liefelijk kerstfeest. Caroli Bazzi kwam op de vigilie van kerstdag bij ons binnenvallen en vergezeld door Anna Neni, zijn vrouw. Ze legde een grote baal op het bed. Vader Abt's kerstgeschenk, zei ze geheimzinnig. Ik dacht natuurlijk aan het uurwerk, maar wat uit de baal kwam, waren kledingstukken, kousen, hemden en 3 winterjassen, waarover wij ons het meest verheugden. Uit de mand van Anna Neni doken nog lekkere dingen op, een grote fles wijn, noten en een koek. Mijn ouders wisten niet hoe te danken. Ik van mijn kant waagde schuchter aan Caroli Bazzi te vragen wie het geschenk zou krijgen van de meest getrouwe koorknaap. Dat wordt pas na de nachtmis beslist, glimlachte hij. Onze kerstboom bestond enkel uit een grote dennetak met 3 kaarsen en wat snoepgoed in papier gewikkeld. En toch voelde zich onze kleine familie gelukkig. Maar ik bleef op iets wachten en fluisterde in moeders oor dat Jezus me nog niets gebracht had. Moeder streelde mijn wang en zei, uitstel is nog geen afstellen, wacht maar jongen. De winterjassen waren niet naar onze maat gemaakt. Ik scheen erin te zwemmen en toch stapte ik zielsgelukkig naar de nachtmis. De bevroren sneeuw kraakte onder onze voeten en in de kerk leek alles wondermooi. Het altaar in volle glans met een rijk versierde kerstboom en een kribbe, waarin het kindeken lag met uitgestrekte armpjes. We stonden met 12 misdienaars rond het altaar. Caroli Bazzi gaf me de eerste plaats en dit leek me een gunstig voorteken. Aan die mis scheen geen einde te komen. We trokken eindelijk in processie terug naar de sacristie en wensten vader Abt een zalig kerstfeest. En dan kwam het grote ogenblik. Caroli Bazzi plaatste me in het midden en zei, vader Abt, onze kleine Pitiu is het meest getrouw geweest. In iedere morgenmis was hij op tijd aanwezig. Ik beloofde een geschenk en hij is het die alleen de mis mag dienen van de Belgische kanunik, die verleden jaar hier op bezoek kwam en vele arme kinderen naar België liet komen. Wat keek ik ontgoocheld naar vader Abt, maar deze knikte goedkeurend. Geloof me, jongen, dit is een uitzonderlijke onderscheiding. Je zal zien dat dit je ten goede zal komen. Ik voelde me wat verward, maar dankte toch Caroli Bazzi voor zijn goedheid en vader Abt voor zijn geschenken. Naar huis wandelend sprak ik mijn ontgoocheling aan moeder uit. Thuis vond ik ook geen verguld uurwerk onder de kerstboom. Verbitterd en grienend vertelde ik dat ik toch een echt gouden uurwerk had verwacht. Ik heb de hele advent zo mijn best gedaan en alles is nu een ontgoocheling geworden. Moeder liet me naast haar op de bedrand zitten en legde haar arm om mijn schouder. Jongen, wacht maar geduldig op de toekomst. Je zal wel zien dat niemand je heeft ontgoocheld. Wanneer het gepaste ogenblik gekomen zal zijn, zal je die geschenken wel krijgen en weten te waarderen. Ten andere, ik heb ook iets gevraagd aan Jezus, hoewel ik slechts in de geest in de morgenmis aanwezig kon zijn. Over de wastobbe gebogen heb ik gebeden dat mijn grote wens vervuld mogen worden. Dat je niet alleen nu als misdienaar aan het altaar zou staan, maar later als priester. Later heb ik begrepen hoe groot gelijk moeder had. Het geschenk van Caroli Bazzi betekende een keerpunt in mijn leven. Door toedoen van de Belgische kanunik raakte ik in Vlaanderen, hetgeen me de weg opende naar het altaar als priester. En dat uurwerk. Later heb ik meerdere uurwerken gekregen van vrienden, want de Heer is trouw en laat zich niet overtreffen in edelmoedigheid.
Het gaat hier om een bezoek van eerwaarde heer Albert Cardijn, geboren in Halle in 1892 en overleden in Anderlecht in 1938. Hij was een neef van de latere grote kardinaal Cardijn. Hij bezocht inderdaad voor het eerst in 1924 Hongarije op verzoek van het Hongaarse kinderwerk in België. Dit kinderwerk liet toen al duizenden kinderen uit Hongarije naar Vlaanderen komen. In Hongarije was een zeer grote armoede na Wereldoorlog I. En het was dus via de pastoor van de Sint-Elisabeth-kerk, waar Stefaan misdienaar was, dat de eerste contacten werden gelegd tussen priester Cardijn en de ouders van Stefaan.
Dus feitelijk door mijn moeder toedoen die mij gebracht heeft naar de Elisabeth Kerk die daar dichtbij was. En moeder heeft ook altijd zo grote betrouwen en de goddelijke voorzienigheid en in ons lieve vrouw. En zij wilde dat het kerk mijn tweede woning zou worden. Want we hadden feitelijk zo hier echt te huis, in dat kleine kamertje. Ik voelde me altijd best in de kerk. Ik ben meestal gelukkig als ik in de kerk ben. Vooral nu, als ik voor het sacrament mag knielen en bidden. Te weten dat onze lieve Heer mij ziet en haar ziet. En dat ik ook zeer, zeer haar hem zie. En we zijn gelukkig dat wij bij elkaar er mogen zijn.
Az élet oly nehéz, sokszor úgy érzem én, nincs erőm tovább menni már. Az ellenfél kemény, harcol az életemért, és azt súgja, nincs remény már. Ilyenkor hozzád jövök, te megértesz engemet, és tudom azt, hogy veled győzhetek. Mert áll még a kereszt, ott a Golgotán, ha megfáradok, oda megyek én. Leteszem terhemet, mi olyan nehéz nekem, és új erővel indulok a cím felé. Mert áll még a kereszt, és folyt a drága vér, tőke is a megfáradt életem. El, szeret téged ő, érted halt, hogy életed legyen. Jöjj Jézushoz, ő vár reád, ad néki életed, ő megbocsájt, és elveszi minden. Ha meghallod hangját, ott a szívedre, válaszol az életed ad még.
Hogy életed legyen.